Ja, we gaan verder met de geschiedenis van Jozef. Jozef in de gevangenis, of ik had ook kunnen zeggen de schenker en de bakker, want eigenlijk zat hij in het vorige hoofdstuk al in de gevangenis natuurlijk. En, ik ben over de helft van mijn dia's, dus we hebben ook een beetje een tijdsindicatie. Maar ik ging niet snel toch, voor de pauze, nee. Nee. Ja, maar het voordeel van deze geschiedenissen is dat ze zo bekend zijn dat je ja, ook niet zinsdeel voor zinsdeel daar heel langzaam doorheen hoeft. En, het is natuurlijk ook een verhaallijn, dat maakt het ook wat makkelijker. Of je nu Efeze 1 bespreekt, dan moet je echt woord voor woord kijken van wat staat hier precies hè, over geestelijke zegeningen. Ja, dan moeten we ook precies weten wat we hebben ontvangen natuurlijk.
Wat is het? Dat is nog Rotterdam in zonder.
20 september.
Ja. Die was eigenlijk voor volgende week, had ik al. Maar toen dacht ik van, nou, ik plak hem erachter. Dus voordat ik dit publiceer, dan komt dat helemaal in orde.
Ja,
nee.
Zag wel even ja, nee.
Nee.
Oké.
Pak meteen. En het is na deze dingen. Dus uitdrukkelijk volgt deze geschiedenis op Genesis 39. Dat hoeft er helemaal niet bij te staan, maar dat staat er wel bij. Het is na deze dingen dat de schenker en de bakker, zo heet ze ook altijd, hè? De schenker en de bakker. Niet de schenker en bakker, maar de schenker en de bakker. De schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. Nou, als je alle theorieën wilt horen wat ze gedaan hadden, dan moet je de naslagwerker erop naslaan, maar in de Bijbel staat het niet. Maar omdat het om voedsel gaat, houdt men het meestal op een poging tot vergiftiging. En nou ja. Dus het is na deze dingen. Hè, dus Jozef komt van het ene huis in het andere huis. En dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer. De koning van Egypte. En farao. Ja, jij bent coronaproof, dus jij mag overal zitten. Ja, je moet er niet voor gaan zitten natuurlijk. Zit ze er niet voor, Linda? Zit ze ervoor? Anders zijn daar ook nog voor. Farao is driftig, boos op zijn twee hofdienaren. Op de overste van de schenkers en op de overste van de bakkers. Dat wisten we al, hè? Maar dat wordt dus ook weer herhaald. Nou, wat doet een schenker? Die schenkt wijn. Dat zullen we straks ook zien. En wat is wijn? Daar kun je een ochtend bijbelstudie over geven. Maar dat heb ik dus maar... ik heb maar voor de korte route gekozen. Want ik ga er toch wel een beetje van uit dat we dat intussen weten. Wijn is een beeld van leven. Van opstandingsleven. He, van nieuw leven van mijn part. Maar dat wat uit de kelder is gekomen naar boven. En nu is het geestrijk vocht. He, het was druivensap. Een tijdje in de kelder gelegen. Maar toen stond het op uit de kelder. En toen was het opeens spirit. He, op het leven. Leg ga je. Zelfs in het algemeen. Taalgebruik is dat zo. Hè? Daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn om te zeggen op het leven of wat dan ook. Proost. De bakker, wat doet een bakker? Die bakt brood met zuurdesem of gist. Een beeld van onder andere zonde. Ik zal het straks nog wel laten zien, maar ook een onderwerp. Daar kan je ook een uur bijbelstudie over geven. Maar ik heb geloof ik één vers in mijn presentatie gezet, waar dat wordt uitgedrukt. Maar zuurdesem, pardon, zuurdesem, dat woord zeggen, dat is zuur. Dat is wat het brood doorzuurt. Of gist, dat is wat brood, ja, wij zeggen dat is lekker, dat geeft het inhoud, maar het is natuurlijk gebakken lucht. Het lijkt de dingen groter te maken dan dat het daadwerkelijk is. En het brengt ook nog eens het rottingsproces op gang. Want zodra je zuurdesem of gist gaat toevoegen, ja, dan wordt de houdbaarheidsdatum beperkt, zeg maar. dan wordt het opeens nogal vergankelijk. En ongezuurd brood, ja, dat, waar geen zuurdesem of gist in zit, dat... ik weet niet of dat onverhankelijk is, maar dat is niks in deze schepping natuurlijk. Maar dat is wel een beeld van. Het gaat heel lang mee. Dat is een beeld van onverhankelijkheid. Hij plaatst hen in bewaring in het huis van de overste van de lijfwachten. Dat wisten we nou ongeveer wel. In het huis van de gevangenis, ook dat wisten we wel. De plaats waar Jozef gebonden was.
Dat wisten we ook wel.
Ja. Nou, zoals gezegd, de gevangenis is een type van onze tijd... Van de Ecclesia. Jozef als beeld van Christus is buiten het gezicht, buiten het oog van het huis van Jacob. En een andere naam voor Jacob is ook gewoon Israël. En Jozef deelt in de gevangenis de lakens uit. Want we lazen in het vorige hoofdstuk dat ook daar de Heer met hem was en dat hij genade vond in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf alle gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. He, dus dat is een type van Christus in de Ecclesia. Fem. Mag hij wat zachter of ga even naar boven?
Kan je horen?
Ja, ik kan het horen, ja. Lijkt wel of ik in de... Vroeger zat je dan in de bus... In de bus op weg naar school, dan hoorde je dat ook naast je. Of degene die naast mij zat hoorde dat. Dat kan ook natuurlijk. Een type van onze tijd, buiten het oog van het huis van Jacob, deelt Jozef, hè, en dat is het beeld van Christus, de lakens uit. En de overste van de lijfwachten vertrouwt hen aan Jozef toe, en hij verricht dienst aan hen, en zij zijn dagen in bewaring. En dat is leuk, want de Statenvertaling heeft daar een schuingedrukt woord toegevoegd om het ons uit te leggen dat het sommige dagen is. De NBG denkt, we moeten dat uitleggen, dat is geruime tijd. Maar het zijn gewoon twee dagen hoor, want er staat in vers 20 dat ze op de derde dag uit de gevangenis werden gehaald. Dus als je dan wat invoegt, zegt dan gewoon twee. Ja. Maar die twee dagen zijn natuurlijk een type van de 2000 jaar waarin wij leven. Want bij de Heer is 1000 jaar als één dag en één dag als 1000 jaar, zegt Petrus. En dat vinden we dus nogal eens in de schrift. En de eerste die minuten binnenschiet is Paulus aan het einde van Handelingen. Ik noemde net Handelingen 28. Die vanuit een soort gevangenis, zijn eigen gehuurde woning waar hij gevangen zat... Iedereen ontving en vertelde van het koninkrijk. Voor iedereen die het maar wilde horen, kon tot Paulus komen. En hij legde uit hoe het zat met het koninkrijk van God. Nou, daar spreken die twee dagen van. En hier is het Jozef. Paulus legde de verborgenheden uit. Hè? Dat doet hij in zijn brieven. En hier is het Jozef die verborgen dingen uit gaat leggen. Ja. Kijk, ik hoop wel dat in de pauze al even over het taalgebruik, hè, in, hoe het verteld wordt. Nou, daar gaat hij weer. Zij beiden dromen een droom, ieder zijn eigen droom, in dezelfde nacht, ieder zijn droom met een eigen uitlegging. De schenker en de bakker van de koning van Egypte die in het huis van de gevangenis gebonden zijn. En Jozef komt in de ochtend bij hen en hij ziet hen en aanschouw ziet, zij zijn lusteloos. En hij vraagt aan de hofdienaren van Farao, die met hem in bewaring waren in het huis van zijn heer, zeggend, om welke reden zijn jullie gezichten zo bekommerd vandaag? En zij zeggen tot hem, wij hebben een droom gedroomd. Heb je wel eens iets anders gedroomd dan een droom? Denk ik dan altijd. Wij hebben een droom gedroomd en er is niemand om hem uit te leggen. En Jozef zegt tot hen, zijn uitleggingen niet een zaak van God? Verhaal het alsjeblieft aan mij. En dat zei ik net al, dromen uitleggen is het openbaren van verborgen dingen, van verborgenheden, van geheimen, geheimenissen. En Jozef, hè, zijn uitleggingen niet een zaak van God? Verhaal het alsjeblieft aan mij. Hè, Jozef die stelt zich hier... op als een, ja, ik heb maar het woord voor representant Ik had ook kunnen zeggen, als een beeld van God. Als iemand die God vertegenwoordigt, als een middelaar tussen God en mensen. Huh? Ja, dat is zo'n duidelijk type van Christus. Verhaal het alsjeblieft aan mij. Jozef had daar ervaring mee natuurlijk. En Jacob was niet in de buurt. Want die kon het ook, hè? In Genesis 37. Je denkt toch niet dat ik, je moeder en je broers voor jou zullen buigen, Jozef? Dus die begreep ook de droom. En de overste van de schenkers verhaalt aan Jozef zijn droom en hij zegt tot hem, in mijn droom en aanschouw, een wijnstok staat voor mij. Legaai, wijn is leven, hè? Dat weten we. En aan de wijnstok waren drie verstrengelde takken, zo staat het er letterlijk. De meeste vertalingen zeggen ranken, maar ja, ranken zijn verstrengelde takken. En zodra hij begon uit te botten, kwam zijn bloesem op en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao's beker was in mijn hand en ik neem de druiven en ik pers ze uit in Farao's beker en ik geef de beker in Farao's hand. Misschien ligt het aan mij hè, dat wij de voorkennis hebben, maar zo'n moeilijke droom is het nou toch ook weer niet, zou je zeggen. Nou, Jozef zegt, dit is de uitleg ervan. Wij zijn natuurlijk ook gewend om verborgenheden te onthullen. Hè? Dus, En Jozef zegt tot hen, dit is de uitleg. De drie verstrengelde takken, de drie ranken, dat zijn drie dagen. Nou, dan kun je de rest raden. Dan is het helemaal niet moeilijk meer. Binnen drie dagen zal Farao jouw hoofd opheffen. En hij doet jou terugkeren op jouw post. En jij geeft Farao de beker in zijn hand. Hè, weer in zijn hand, zoals de vroegere gewoonte. Toen jij zijn schenker was. En. Wat?
De spelling is verkeerd, hè?
Is de spelling verkeerd?
Hè? Voor een moet de komma weg en moet
een. Ja, maar ik heb het overgenomen uit een vertaling, Jens. Dus. Voor en mag eigenlijk geen komma, mits het een tussenzin is. Dan mag het weer wel. Maar ja, zover. Misschien dat je dat nog niet gehad hebt op het voortgezet onderwijs. Maar vanmiddag geef ik je bijles. Dus binnen drie dagen zal Farao jouw hoofd opheffen en hij doet jou terugkeren op jouw post. En nou ja, zoals de vroegere gewoonte, hij zou weer hersteld worden in zijn ambt. En dan zegt Jozef, want die Jozef was een slimme man, lees je in het volgende hoofdstuk ook, als hij de dromen van Farao uiteindelijk uit gaat leggen. Zegt hij gelijk van, zie uit naar een wijs man die uw zaken gaat regelen in die vette jaren, zeg maar. Maar hier zegt hij, was een goede marketing specialist geweest, denk ik. Hij denkt gelijk even na, hij zegt, gedenk mij dat jij hier was met mij wanneer het jou goed zal gaan. Doet alsjeblieft vriendelijkheid, goedheid aan mij en vermeld mij bij Farao en breng mij uit dit huis. Want ik ben gestolen, ja gestolen. In de Statenvertaling staat, ik ben diefelijk ontstolen. Maar het is zo'n Hebreïsme. Ik ben gestolen, ja gestolen uit het land van de Hebreeën. Dus ook hier, hij is buiten het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarom ze mij in de kerker zouden plaatsen. Kerker, kerk en kerk. Kerker en kerk, dat heeft toch weer... overeenkomst, hè? En ik heb wel eens iemand horen uitleggen dat het woord circus daar ook alles mee te maken heeft. Circus, dat schrijf je. Je schrijft ongeveer allemaal hetzelfde. Een C kan je ook uitspreken als een K. Ja. Ja, ik weet natuurlijk niet of dat waar is, maar ik zie je de humor wel van in.
Ja.
Ja. Ik ben gestolen, ja, gestolen uit het land van de Hebreeën. Ook hier heb ik niets gedaan waarom ze mij in de kerken zouden plaatsen. Oké, dus dat is de uitleg van de eerste droom. En die oogst van de bakkers denkt, dat gaat goed. Doe mij ook maar een uitleg dan. En de overste van de bakkers ziet dat hij een goede uitlegging gaf. En hij zegt tot Jozef, ook ik was in mijn droom. En aanschouw, 3 dienbladen van vlechtwerk waren op mijn hoofd. 3 manden, gevlochten manden. En op het bovenste dienblad was allerlei voedsel voor farao. Het handwerk van een bakker. Maar wat de schenken voortbrengt is wijn, is leven, is nieuw leven, is geestrijk vocht. Maar wat een bakker voortbrengt is zuurdesem. En de Heer Jezus bijvoorbeeld in de evangelie zegt wat zuurdesem is. En dan zegt hij tot zijn discipelen, Jezus zei tegen hen, zie toe, geeft acht op het zuurdeeg van de fariseeën en sadduceeën. En dan krijg je een discussie tussen de, tenminste die discipelen die vragen zich af van, hè, zijn we brood vergeten? En dan zegt de Heer Jezus, joh, jullie hebben net dat wonder gezien van de vermenigvuldiging van de broden, waarom denken jullie dat ik het over brood heb? Enzovoort. En dan een paar versen verder staat dit, hoe verstaan jullie niet dat ik het niet over de broden tegen jullie zei? Ik heb het niet over brood, maar geef acht op het zuurdeeg van de fariseeën en sadduceeën. Legt hij het weer niet uit, hij herhaalt het gewoon. En dan begrijpen zij dat hij niet zei acht te geven op het zuurdeeg van de broden, maar op het onderwijs, op de leer van de fariseeën en sadduceeën. En dat is geen compliment. Dus een zuurdeeg is een beeld van zonde, van valse leer, van dwaalleer, hoe je het ook wilt noemen. En ik zit even te denken. Ja, in 1 Korinthe 5 heeft Paulus het bijvoorbeeld over zuurdeeg. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, zoals jullie ongezuurd zijn. Dus zuurdeeg, beeld van zonde, beeld van het oude gist van gisteren. En dat wat bederf brengt. En dan staat er, en het gevogelte at vanaf het dienblad boven mijn hoofd. En gevogelte wordt in de Bijbel ook genoemd allerlei onrein gevogelte. Maar ook daarvoor ga ik naar Matteüs 13. Daar wordt uitgelegd wat die vogels zijn. Wanneer hij aan het zaaien is, valt er een deel naast de weg en de vogels kwamen en aten het op. Dat is de gelijkenis van de zaaien. Dan komt de uitleg een paar versen verder als die gelijkenis wordt uitgelegd. En ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en hij grist weg wat in zijn hart gezaaid is. Deze is degene die naast de weg gezaaid wordt. Maar dat zaad wat door de vogels wordt weggepikt, is dus een beeld van het woord van het koninkrijk dat door de boze wordt weggegrist voordat het werkelijk in goede aarde valt. Of vrucht voordrengt. Zo. Hoe dan ook. Maar de vogels, het gevogelte, dat is dus een beeld van Satan en zijn machten. De boze. Jozef antwoordt en zegt, dit is de uitleg ervan. De 3 dienstbladen, dat zijn 3 dagen. Hè, die 3 manden. Binnen 3 dagen zal farao jouw hoofd vanaf jou opheffen. Hij zegt bijna hetzelfde als bij die schenker. Hè? Alleen, en dan staat er en hangt jou op aan een hout. En het gevogelte eet het vlees af van jou. Nou, dat is natuurlijk, daar hoef je geen Jozef voor te zijn om te begrijpen dat dit geen happy end is. Dus geen goed bericht voor die bakker. En hij hangt jou op aan een hout. Ik geloof dat het gewoon een... Kijk, wat in die gevangenis, de Ecclesia, dus de gevangenis, daar zijn die oude en die nieuwe mens aanwezig. En wij weten dit, dat onze oude mens mede gekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. En wij zijn nieuw, we zijn een nieuwe mens. Maar ons lichaam is nog niet verlost. Wij leven al uit hoe wij, en zo ziet God ons ook, hoe wij in de toekomst zullen zijn. Maar wij kunnen wel degelijk last hebben van ons vlees, om het zo te zeggen. Ik hoop niet te veel, maar ja, uiteindelijk, alleen al dat we ouder worden en dergelijke, dat Dat zouden we liever niet zien. Nou, daar heb je allerlei kremmetjes voor en zo natuurlijk. Maar... En een kappertje. En... We doen er in ieder geval alles aan om dat te verdoezelen en uit te stellen. Maar daar zat ik vanmorgen nog aan te denken. Ik heb dat niet in PowerPoint gezet. Maar de hoogtijden van Yahweh in Leviticus 23, dat zijn allemaal... Dat zijn natuurlijk ook typen en illustraties. En daar heb je bijvoorbeeld de eerstelingengarven. Dat was de eersteling van de oogst, van de gerstenoogst. En daar werd een ritueel mee uitgevoerd. Maar dat is een type van de eersteling van de opstanding van Christus. Maar daarna wordt er een offer van eerstelingen beschreven in... Dus dat nog eens na wil zoeken, dat is Leviticus 23 vanaf vers 17. En dat heet daar twee beweegbroden. Maar die twee beweegbroden, weer die twee beweegbroden, die nu worden genoemd eerstelingen van Yahweh, die zijn een beeld van ons, van de Ecclesia. Wij zijn eerstelingen. Eerst de eersteling en wij zullen volgen als eerstelingen en daarna de rest van de oogst. Maar in die beweegbroden zat wel degelijk ook zuurdesem. Dat staat er nadrukkelijk bij genoemd. En het is ook tamelijk uniek in de offerdiensten, in de rituelen, om het zo te zeggen, van het Oude Testament. Dat er gist of zuurdesem werd toegevoegd aan een offer. En bij die is dat specifiek wel zo. En hier, ik denk dat het... Hetzelfde beeld is in Leviticus 23 als dat je hier vindt in die gevangenis. Er is een bakker en een schenker. Wij leven vanuit de wijn. En het zuurdeeg, ja, dat is in zekere zin nog met ons, maar dat is een kwestie van tijd. En we leven al uit wat wij in de toekomst zullen zijn. En we weten ook dat God ons zo ziet, omdat dat de verborgenheid is die Paulus bekend maakt. Het gevolg, ik lees gewoon verder. Het is op de derde dag. Ja, nou, daar hoef ik niks over te zeggen, toch, over de derde dag. Dat is de opstandingsdag. Op de derde dag worden ze allebei uit de gevangenis gehaald. En de een die wordt afgelegd en de ander die, om het zo te zeggen, de bakker, die verdwijnt. En wat overblijft is wijn, is de schenken. De derde dag is natuurlijk de dag van de opstanding. En dat vind je de hele schrift door. Maar ook onze opstanding, lichamelijke opstanding of de verandering van ons lichaam, die vindt plaats na twee dagen. Dus op een derde dag. En ook voor Israël geldt dat overigens. Het is ook nog eens de geboortedag van Farao. Dus dat is een... Zijn verjaardag, zeg maar. Maar toen is hij dus geboren. Hè? Dat is dus ook weer een dag van nieuw leven. Dus als je het mij vraagt, is het natuurlijk een beeld van de opstandingsdag. En of, ik zou liever zeggen, en gewoon de dag van Christus. Zou die dag van onze opstanding soms zijn op de dag van zijn verjaardag? Daniel, zou dat zo kunnen zijn? 10 Nisan is dat, meen ik? Nou ja. Moeten we alleen nog de jaren, het goede jaar erbij hebben. Maar ja. Maar dat houden we voor off the record. Ja. Het is op de derde dag, de geboortedag van Farao. Dus een dag van nieuw leven, van geboorte, van opstanding, ja, een beeld van de dag van Christus. Dat hij een feestmaal maakt voor al zijn dienaren. Ik heb een foutje gemaakt. Dus daar komt een feestmaal voor al zijn dienaren. Nou, dat wordt zeker een feest, hè, als wij tot hem vergaderd zullen worden. En hij heft het hoofd op van de overste van de schenkers en het hoofd van de overste van de bakkers in het midden van zijn dienaren. Apart, hè, hoe die twee toch samen genoemd worden. En als je dit leest, dan lijkt het alsof ze of hen allebei hetzelfde lot ondergaat. Want zij zijn eigenlijk één. Hoe het beschreven wordt, je moet erover vallen. Want toen Jozef de dromen uitlegde, maar ik ga nu niet meer terug, maar lees het maar na. Hij zegt eigenlijk over die bakker hetzelfde als over die schenker. Hè? Hij zal jouw hoofd van jou opheffen. En alleen bij de schenker is dat positief en bij de bakker is het negatief. Kost hem zijn kop, zeg maar. Ik zit te denken waarom ik hier de interlineair wel onder geplakt heb, maar... Nou ja. Ja, om aan te geven dat het opheffen van het hoofd, ja, dat is echt voor beide. En het hoofd van de overste van de schenkers en het hoofd van de overste van de bakkers. En hij doet de overste van de schenkers terugkeren naar zijn inschenken. En hij geeft de beker weer in Farao's hand. Dus voor de schenker geldt, hij leefde nog lang en gelukkig. Ja, wat heet, is onvergankelijk. Ja, waar hij een beeld van is, van die nieuwe mens. Die, nou ja, daar zijn we, oh ja, de wijn is natuurlijk een beeld van leven, maar die beker is ook nog eens een beeld van overwinning. Hè? Nou loopt Jens net weg, maar die heeft een paar bekers op zijn kamer staan. Hè? Fem hoort het niet, maar die heeft er ook, die heeft ze ook. Korfbal en voetbalbekers. Tegenwoordig krijgt iedereen een beker. Dat is een beetje een rare gewoonte, vind ik. Maar de beker is een beeld van de overwinning. En als er ook nog eens wijn in zit, dan zeker. Maar die schenker, die nieuwe mens, ja, die komt uit de gevangenis. En het is feest. En de overste van de bakkers hing hij op. Zoals Jozef hen had uitgelegd. Dus ja, die nemen wij niet mee op de dag van Christus. Dat vergankelijke, dat aan bederf onderhevig is. Zoals Jozef aan hen had uitgelegd. Dus net zo, het staat er ook net alsof van, nou, Jozef had het zo uitgelegd, dus alsof het daardoor gebeurde, maar... Ja, en dan lees je het in het laatste vers. De overste van de schenkers dacht niet aan Jozef. En hij vergeet hem. En dat is natuurlijk van belang voor het vervolg. Want aan Jozef wordt niet meer gedacht. Hij blijft verborgen. En in de volgende geschiedenis, in Genesis 41, is Jozef nog steeds verborgen voor het huis van Israël, voor het huis van Jacob. En gaat hij weer verborgenheden uitleggen. Maar wellicht, ik zeg niet de volgende keer, maar bij tijd en leven gaan we daar denk ik nog wel eens een keer over hebben. Maar ik beloof niet dat de volgende keer al is, want dat zien we dan wel weer. Ik ga het hierbij laten, dus, want dit is ook het laatste vers.